Oké, zijn jullie er klaar voor? Ja?
Het ligt er al wat je gaat doen.
Hoe je helemaal?
Kijk. Het begint op een gegeven moment een beetje gewoonte te worden. Waar ging het vorige keer over? Wie weet het nog?
Een tabernakel, hè?
Ja, dat was vorige week, maar de vorige keer dat ik heb gesproken. De tabernakel heb je helemaal gelijk in. Wie weet het nog? Nou, dat moeten we een beetje herhalen, hè?
Ja, dat is het hele Oude Testament. Zo.
Psalm 139. Een prachtige psalm van David. En die gaat over. Dan staat er een psalm van David voor de koorleider. Heer, u doorgrondt en u kent mij. U kent mij zitten en mij opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. David zegt, u kent mij door en door, helemaal. En dan gaat hij een eentje verder en zegt hij. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. Vanaf het allereerste begin dat er ook maar ergens iets sprake was van jou, was God erbij. En dan vond ik het zo mooi, dat het zat, en ze werden alle in uw boek beschreven. God heeft van ieder van ons een boek bijgehouden, vanaf het allereerste begin, elke dag. Nou, dat is toch niet voor te stellen. En dan zegt hij aan het eind, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Dan denk je, hallo, als iemand jou kent, dan is God het wel. En dan zegt David dit. En ik zat nog even terug te kijken natuurlijk, toen ik voor vandaag zat voor te bereiden. Ik denk, wat wordt daar nou mee bedoeld? Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid me op de eeuwige weg. Wat is dat dan, die schadelijke weg, die verkeerde, die heilloze weg? En ik denk dat dat dingen zijn die in je leven zijn geslopen, zonder dat je het zelf goed door hebt. Door je opvoeding, door dingen die je hebt meegemaakt, door beschadigingen die je hebt opgelopen. Dat je, ik heb het genoemd, een blinde vlek hebt gekregen. Dat je niet door hebt dat je iets fout doet. En daarom zegt David, doorgrond en ken mij, ja dat doet God wel. Maar zie of in mij een schadelijke weg is, een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. Laat me zien wat dan die blinde vlek is, want als ik die blinde vlek ken, dan kan ik hem wegpoetsen. Ik heb daar het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan gebruikt. Dat is een verhaal wat we natuurlijk wel kennen, van een wetgeleerde die komt bij Jezus en die zegt, hoe kan ik het eeuwige leven beërven? Maar zegt Jezus, wat zegt de wet dan? En dan zegt hij, nou, heb u God lief met uw hele hart, met uw hele verstand, met uw hele kracht. En nog eentje. Welke was het nog meer, Hans? De hele ziel. Ja, dat waren er vier. En uw naaste als uzelf. En zegt Jezus, doe dat en leef. En voelde hij zich natuurlijk een beetje in zijn hemd staan. Dus ze zei, ja, maar wie is dan mijn naaste? En dan komt het verhaal van de barmhartige Samaritaan. En waar komt het op neer? Er is een man die is op weg van Jeruzalem naar Jericho. Die wordt aangevallen, beroofd. En ligt half dood langs de weg. En dan komt er een schriftgeleerde langs. En die schriftgeleerde, die weet heel goed wat het eerste en het tweede en het belangrijkste twee geboden zijn. Heb de Heer uw God lief met uw hele hart, met uw hele ziel, met uw hele kracht, met uw hele verstand en uw naaste als uzelf. En hij kijkt en loopt door. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Dat is nou precies waar het om draait, je naaste liefhebben als jezelf. En als iemand dan je naaste is, dan is het die man wel die daar ligt. En als jij daar zou liggen, zou je het ook heel prettig vinden, als er even iemand stopte, en zou zeggen, joh, kan ik je een beetje oplappen? Kan ik je helpen? En hij deed het niet. En ik denk dat we denken dan, oh, die schriftgeleerde, dat is allemaal niet goed. En dan komt er daarna nog een leviet, dat is ook niet goed. Ik denk dat het gewoon een blinde vlek was. Die mensen hadden geleerd in hun opleiding, van hey, als je een dode aanraakt, en die man die was half dood, weet jij veel wat er gaat gebeuren. Die hebben geleerd, als je een dode aanraakt, word je onrein. En dan moet je een heel reinigingsritueel om, ja, door. En daar hadden ze helemaal geen zin in. Dus de belangrijkste dingen lieten ze liggen en minder belangrijke dingen, die volgden ze. Een blinde vlek. En Jezus veroordeelt ze niet. Hij veroordeelt die wetgeleerde ook niet die bij hem is. Maar hij probeert die blinde vlek weg te poetsen bij hem. Hij probeert hem te helpen om daar doorheen te komen. Jezus veroordeelt niet zo gauw. Want hij wil, als jij ervoor open staat, hij wil die schadelijke weg, die heilloze weg, aan je openbaren, zodat je dat eeuwige leven kunt leiden. En daarom is het ook zo belangrijk om zo'n gebed als David te kennen. Doorgrond mij, o God, Ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Maar het is wel een gevaarlijk gebed, want God doet het ook. Als we kijken naar David, is David een man naar Gods hart. Dit is al een stukje, Samuel komt op een gegeven moment, die moet op zoek naar een nieuwe koning. En dan komt hij bij Isaï en dan komt de oudste zoon. En dan zegt God, het is hem niet. En dan komt er weer eentje, weer zo'n grote brede gozer. Hij zegt, nee, is het niet. En dan zegt God, het is niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor de ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. En dan komt David en dan zegt hij, dit is de man die ik als koning wil hebben. Dit is de man naar mijn hart. En David heeft dat gebed gebeden. Doorgrond en ken mij, o God, en leid mij op de eeuwige weg. Als het bij mij een schadelijke weg is, vertel het me, want dan kan ik op de eeuwige weg lopen. En dat heeft hij geweten. Bathsheba, ook dat is zo'n verhaal dat we denken, oh David, hoe krijg je het voor elkaar, man? Dat... Ik denk dat David oprecht niet door had wat hij aan het doen was. Als ik dan lees over, dan komt Nathan bij David, en toen Nathan bij hem kwam, zei hij, er waren twee mannen in de stad. De een was rijk en de ander was arm. De rijke had veel schapen en runderen. De arme had helemaal niks, behalve één enkel klein ooilam dat hij gekocht had. Hij hield het in leven en het werd groot, samen met hem en met zijn kinderen. Het had mee van zijn stuk brood, dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Het was als een dochter voor hem. Toen er een reiziger bij de rijke man kwam, kon hij er niet toe komen een van zijn eigen schapen of runderen te nemen, om er een maaltijd van te bereiden voor de reiziger die bij hem gekomen was. Daarom nam hij het ooilam van de arme man en bereidde het voor de man die bij hem gekomen was. En toen ontstak David in woede tegen die man. En hij zei, zo waar de Heer leeft, voorzeker de man die dat gedaan heeft, is een kind des doods. En toen zei Nathan, en dat ben jij. Want hij had het met Bathsheba aangelegd. En ik denk dat David, ja, je weet niet hoe dat allemaal gaat. Hij is op een gegeven moment van een arme, nou, in ieder geval een herdersjongen, is die een bende gaan leiden, heeft jaren in de verdrukking geleefd en is op een gegeven moment koning geworden. En een aantal jaren koning geworden. En ja, het zal hem dan naar zijn hoofd gestegen zijn, weet ik veel. Maar hij heeft het niet doorgehad. Ik denk dat dat een blinde vlek voor hem was. Maar hij had wel gebeden, als er bij mij een schadelijke weg is, vertel het me, zodat ik op de eeuwige weg kan wandelen. Dat is altijd zijn hart geweest. Dat was het hart van David. En God helpt hem er ook bij. Hij heeft het beleden, heeft het weg kunnen doen. En het was allemaal niet meer goed te maken of terug te draaien. Maar hij komt wel weer in het reine met God. Hij heeft het wel, Psalm 51 spreekt erover, hij is door een diep door een stof gegaan. Maar hij kwam weer op die eeuwige weg terecht. Een blinde vlek. We kunnen er allemaal mee worstelen, denk ik. Hebben wij een blinde vlek? Nou, we lopen tegen hè? Ja, ik denk het ook. Nou, ik wil, omdat het nou toch bijna kerstmis is, het best een beetje over kerstmis hebben. Ja, kerstmis is natuurlijk een heel festijn geworden. Een boom met ballen. Ik las van Coca-Cola. In 1931 hebben die bijna de kerstman uitgevonden. Hij bestond wel, maar dat was nauwelijks bekend. En op een gegeven moment dachten ze, we gaan wat meer reclame maken met kerstmis. Dan heeft die reclamemaker de kerstman geïntroduceerd van Coca-Cola. Kwade tongen beweren dat de rode mantel van de kerstman Coca-Cola rood is. Wat hebben we van kerstmis gemaakt? Je kan bijna die tekst niet meer lezen. Waar het om gaat is, we hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker. Dat is kerstmis. Het zalig maken van de wereld. En al die beleid dat Jezus de Zoon van God is. God blijft in hem en hij in God. De zalig maken. En wat is dan die zalig maken? Matthäus, die vertelt op een gegeven moment het verhaal. Nou, we hebben afgelopen vrijdag bij Samuel Friends het verhaal uitgebreid van twee kanten belicht gehoord. Op een gegeven moment komt Jozef erachter dat Maria in verwachting is. En als ik het verhaal goed begrepen heb, dan is ze ook 3 maanden weg geweest. En dan komt ze terug en dan blijkt ze zwanger te zijn. Dus Jozef zit met een probleem. Die denkt, wat moet ik hier nou toch mee? Het is niet voor mij in ieder geval. En terwijl hij deze dingen overwoog, zie een engel van de Heer verscheen aan Jozef in een droom. En zei Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is uit de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Jezus naam betekent zaligmaker. En wat betekent dan zaligmaker? Want dat is natuurlijk een term die wij niet veel meer gebruiken. We zeggen dus, oh, het eten was zalig. Dat staat natuurlijk nergens op. In de Roomse kerk hebben ze de zaligverklaring. Dat is ook zo'n circus. Maar de naam van Jezus, Yeshua, zoals de Joden het noemen, betekent verlossing en redding. Mijn Jezus, mijn redder, we hebben het met elkaar gezongen. Hij is gekomen als zaligmaker, als verlosser van ons. Dat is Kerstmis, dat is de kern van Kerstmis. Marieke had zo'n geweldige quiz, ik denk, daar kan ik er ook nog wel eentje van. Waarom kwam Jezus naar de aarde? Kwam die zodat onze zonden vergeven zijn? Of kwam die omdat God wilde dat we hem zouden kunnen ontmoeten en kennen? B? Wie gaat er voor A? Oh, het is ontzettend gemeen natuurlijk, het is natuurlijk allebei. Alleen, ik denk Martin, dat God wilde dat we hem konden kennen en ontmoeten. Dat was zijn wil. En wat nodig was, was dat die zonden vergeven werden. Anders konden we er nooit komen. We hebben vorige week naar de Nadia, ik vond het een fantastische zangkunst vorige week. Hier is de poort. Kom je binnen, kom je bij het brandofferaltaar. Ja. Dat spreekt over zonde vergeven. Pas valt ook het zonde afwassen. Ja. En dan kun je pas in de tabernakel komen, waar de voorhang van is gescheurd toen Jezus stierf. Ja. Dan is er pas ruimte om bij God te komen. Die zondevergeving was nodig om bij God te kunnen komen. Ja. Als je alleen maar bij zondevergeving blijft staan, mis je, nou, laat ik het zeggen, de kers op de taart. Of hoe je dat noemt, op de appelmoes geloof is dat. Ja. Maar... Want het is Gods bedoeling altijd geweest dat we hem zouden kennen en ontmoeten. Als we kijken naar de tabernakel, is natuurlijk geïntroduceerd toen het volk in de woestijn was. En als ze dan de tabernakel opzetten, zetten ze hem midden op de lege plaats op. De 12 stammen eromheen, de levieten de kort eromheen. God wilde wonen onder zijn volk, midden in het volk. Niet aan de zijkant, niet... Weet ik het niet, de boven of de onder. Hij wilde midden in zijn volk wonen. En dat doet hij nog steeds. In Abraham zijn alle volken gezegend. En in het verbond met Abraham, daar komen wij ook bij. Alle volken worden gezegend daarin. En die tabernakel, hij wordt ook de tent van de ontmoeting genoemd. God wil zijn volk ontmoeten. Israël, maar ons ook. Hij wil ieder van ons ontmoeten. Dat is de bedoeling. En zonder vergeving is er, en dan zeg ik het heel erg, is er alleen maar om die ontmoeting mogelijk te maken. Ja, en dat is waar David het over had. Hij zei, als er bij mij iets is wat tussen u en mij instaat, een blinde vlek, alsjeblieft, wijs me erop. Dan kan ik hem weghalen, want ik wil bij u zijn. Ik wil op die eeuwige weg wandelen. Ik wil u kennen en ik wil met u ontmoeten. En ik denk dat dat de boodschap voor Kerstmis is, dat we hem ontmoeten. Jezus zegt, ik ben de weg. Er was een sfeer doorheen vandaag. Ik had er wat uitgegooid vanochtend, maar ja, die had ik er nog wel bij kunnen houden. Maar het maakt niet uit. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is wat Gods bedoeling met Jezus is. Zondevergeving is een middel om te komen tot het doel dat we hem kennen, dat we hem ontmoeten en dat we bij hem zijn. Het is wat korter geworden dan ik dacht. Karen die... Karen zei pas tegen mij, ik heb wel eens gekeken naar hoe lang de preek duren, maar jij bent altijd de kortste. Daar ben ik nu een record gehaald. Ik heb een onwijs drukke week gehad. En ik heb... Lopen worstelen met die preek. Ik denk, wat... En toen heb ik had heel veel. En toen vanochtend heb ik er weer wat uitgegooid. Maar dit is wel de kern waar het om gaat. Jezus is gekomen om te sterven voor onze zonden. Zodat we de Vader kunnen ontmoeten. En laten we Kerstmis gebruiken als een moment van ontmoeting. Ontmoeting met elkaar, ontmoeting met familie. Is allemaal prima. Hoort erbij, een feestje hoort erbij. Het is tenslotte een verjaardag. Maar boven alles... Een ontmoeting met Jezus. Het is zijn verjaardag. We mogen op zijn verjaardag komen. En dat met elkaar vieren. En laten we dat uit volle borst zingen. Ik heb één lied uitgekozen. Jezus, ik wil heel dicht bij u komen. En laten we dat als gebed, als verwachting voor deze kerstdagen nemen.
Jezus, ik wil heel dichtbij u komen. Jezus, ik wil heel dichtbij u komen. In uw nabijheid kan zijn. Zo dichtbij u, voor uw liefde stromen. U maakt mij heilig en rein. In de schuilplaats van de So.